Wij melden ons weer bij Openbaring hoofdstuk 12. Openbaring hoofdstuk 12 bij de vrouw en de draak. En we hebben het vorige keer gehad over vers 6 en de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had van God bereid. En over de rest van het vers nog niet, geloof ik. Nee. De vrouw vluchtte in de woestijn, want de vrouw is uiteraard Israël. De mannelijke zoon was en is de gemeente, logischerwijze. Christus inclusief de gemeente of de gemeente inclusief Christus. En het wegrukken van de mannelijke zoon is niets anders dan wat wij kennen als de opname van de gemeente. En ik heb u gezegd waarschijnlijk, dit woord is het ook, wat hier vertaald is met wegrukken. Dat is het woord dat wij vertalen met opneming. Opnemen in 1 Thessalonicense 4. Waar het gaat over wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar wat er daarna gebeurt is dat inderdaad die vrouw vlucht in de woestijn. Staat er. Naar een plaats die van God bereid is. Een plaats die daarvoor gereed gemaakt is dus. Of althans gereed is. En daar zal die vrouw dan gevoed worden gedurende 1260 dagen, want zo staat het daar. En ik heb mijn best gedaan om u te laten zien aan de hand van Matteüs 24, want daar zijn we vorige keer tamelijk uitgebreid geweest, weer eens, dat daar sprake is van weliswaar een vluchten uit Jeruzalem en uit Judea, omdat de grote verdrukking aanbreekt. Want in die tijd zal grote verdrukking wezen hoedanig niet geweest is vanaf het begin der wereld tot nu toe en ook niet meer zijn zal. Die woorden. En ik heb erop gewezen dat daar weliswaar staat dat men dan moet vluchten, maar dat is, dat is te algemeen gezegd. Wat er dan staat eigenlijk is dat het dan al te laat is. Nou ja, wie dan nog vluchten wil, moet wel heel snel zijn. Die gaat niet eerst weer naar binnen om iets uit zijn huis weg te nemen. En dan maar hopen dat het niet Sabbat is, want dan rijdt de bus niet. Überhaupt geen openbaar vervoer op Sabbat. Bruidje moet afleiden dat in die dagen dus toch een of ander Joods land is met een toch tamelijk Joodse regering zodanig dat de Sabbat een verbodsdag is. Ja, ik zeg dat nu in 2016 inmiddels, sinds een paar weken. Maar ja, je zal het maar moeten zeggen in 1816. Maar dan zou je dezelfde conclusie hebben kunnen trekken. Dan moet het dus een of andere Joodse staat zijn in Jeruzalem. In ieder geval Joods genoeg om een Sabbat te onderhouden. Want daar gaat het toch over. Het is nu achteraf praten, dus het is voor mij allemaal heel makkelijk allemaal te zeggen inmiddels. Ik vind het ook geen moeilijk thema dit eigenlijk. Waar je over leest dus inderdaad, is dat die voor zover men gelooft. Kijk, ik moet natuurlijk zeggen, de vrouw, dat is Israël, maar het is uiteindelijk natuurlijk gewoon het gelovig overblijfsel binnen Israël of binnen het Joodse volk of wat het maar is. Logischerwijs, als ze niet geloven, zullen ze heus niet naar die woestijn vluchten. Waarom zouden ze dat doen? Waarom zouden ze gehoor geven aan het woord van de Heer Jezus, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet? Wie het leest, merken daarop. Ongelovige, die kan het allemaal niks schelen. Dus natuurlijk hebben we het over een gelovig overblijfsel. Maar wat Matteüs 24 erover zei, 6 weken terug, maar nog steeds natuurlijk, wat Matteüs 24 zegt is dat je dan wel erg snel moet wezen, want het idee is dat het nu eigenlijk niet meer kan. Waaruit volgt dat aangezien je op dat tijdstip in het midden van de 70ste week bent, niet in het midden van 7 jaar van verdrukking. Ik heb hem kort geleden nog gehoord. ze in het midden van 7 jaar van verdrukking. Wat een onzin. Dat bestaat niet. Het is het midden van de 70ste week van Daniel. En het begin van de grote verdrukking die over alle volkeren zal komen. Maar die daar begint bij kennelijk de Joodse staat, bij Jeruzalem, om voor de hand liggende redenen. Er zijn bijbelteksten voor, het oordeel gods, het begint bij het huis gods, bij Israël dus, bij het Joodse volk, begint in Jeruzalem, inderdaad. Maar dat is het midden van de 70ste week, dus men had moeten vluchten voor die tijd. En als je nu nog wil, dan moet je toch een erg grote haast maken. En dat men gelovig is, nou ja, dat was het thema onder andere dan van hoofdstuk 11, het voorgaande hoofdstuk hier in Openbaring. Want toen hebben we gezien dat sinds de opname van de gemeente daar in elk geval in Jeruzalem die twee getuigen optreden en prediken gedurende 3,5 jaar... gedurende dus logischerwijze de eerste helft van de 70ste week, waaruit volgt dat de dood van die twee getuigen samenvalt met de oprichting van de gruwel der verwoesting, waarvan Daniel gesproken heeft, enzovoorts, uit Matthäus 24. Kijk, dat ik dat zo langzaam doe allemaal en elke keer er terugkom, is om het in te hameren, hè? Want dit moet je eigenlijk gewoon in je hoofd hebben. Wanneer dat is en hoe dat zit en wat de samenhang is. Dit is de ruggengraat, de backbone of prophecy. Dat moet je gewoon weten. Midden van de 70ste week, dood van de twee getuigen. Die hebben dus 3,5 jaar lang gepredikt. En wat hebben ze dus tegen die mensen gezegd wat ze doen moeten? Net als wat tegen ons gezegd wordt, laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dra. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Want ik ben en blijf van mening, maar daar hebben we het nog wel over, dat als de Heer zich daadwerkelijk bekend maakt, ik zei niet verschijnt, ik zei als hij zich bekend maakt, dat hij dat dan doet inderdaad, niet bij zijn komst op de Olijfberg, maar dat hij dat doet daar in de toebereide plaats in de woestijn, in Petra. Misschien heb ik het daar nog wel eens over. Ik heb daar heel goede reden voor, dacht ik. Maar het doet er nou even niet toe. Wat het toe doet, is dat als hier staat, de vrouw vluchtte in de woestijn, dan is dat de beschrijving van wat die vrouw dan doet, 3,5 jaar lang, in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Niet omdat dat hier staat, maar wel omdat het hier geïmpliceerd wordt. En voor zover hier toch staat 3,5 jaar, namelijk 1260 dagen, is dat niet de eerste helft van de 70ste week, maar de tweede helft daarvan. Lees het vers nog een keer. De vrouw vluchtte in de woestijn, 3,5 jaar lang de tijd om daar naartoe te gaan, opdat ze daar gevoed zou worden gedurende de tweede helft van de 70ste week van Daniel. En die wordt genoemd 1260 dagen. Heb je die? Dat is van belang hoor, dat je dat goed onthoudt. Want voor je het weet ben je dat weer kwijt en stik je weer in zo'n uitspraak hier. Toch staat het er goed. Maar ja, je moet natuurlijk wel schrift met schrift vergelijken. De vrouw vluchtte in de woestijn, wanneer? Na de opname van de gemeente. In de periode dus, nadat de tempel gemeend is, dat is hoofdstuk 11. U weet wel, schrift met schrift vergelijken, geen profetie van eigen uitleg. Je legt ze naast elkaar. Deze staan naast elkaar, meest voor de hand liggend. Het meten van de tempel is hetzelfde als de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is de completering van de gemeente. Dus, en daarna volgt de 70ste week van Daniel met de eerste 3,5 jaar, de prediking door die twee getuigen, met als gevolg de oproep om het land te verlaten, want hier gaat die grote verdrukking komen. Zoiets als Sodom zal verwoest worden, dus je moet wegwezen. En waarom kan ik dat zo makkelijk zeggen? Omdat de naam Sodom hier staat, in 11 vers 8. De stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. En Egypte zou ook verwoest worden en je moest ook wegwezen, achter Mozes aan immers. Begrijp je wel, Het is echt niet moeilijk. Je moet consequent dingen naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. Waarna wij dan toch komen, want we hebben het er later nog over. Wij komen het toch, over die 70ste week moeten we het nog steeds uitgebreid hebben. En dat komt nog, houdt u nog te goed. Maar we zijn bij de volgende vraag. De volgende zin in Openbaring 12 vers 6. Zij vluchtte in de woestijn, al waar zijn plaats had aan van God bereid. Dat heb ik u toch gezegd, hè. Een toebereide plaats. Dat is precies de vertaling van het woord of de naam Azal in Zacharië 14. Waar staat dat de Heer komt op de olijfberg. En de olijfberg zal scheuren, er zal een vallei ontstaan. En die zal reiken tot aan Azal. En niemand weet waar Azal ligt. De plaats kennen we niet. Komt in de Bijbel verder niet voor. In de geschiedenis ook niet. En dus staat er gewoon, zal reiken tot een toebereide plaats. Want dat is wat Azal betekent. Gereserveerd. Dat wil zeggen, van als ze hebben bestemd voor dit doel. Nou, daar wordt hierna verwezen. Een toebereide plaats. Waar zijn plaats had haar van God bereid. En dan komt hij. Opdat zij, dat is niet een dame enkelvoud, maar het zijn zij meervoud. Opdat zij, dat weten we, want er staat opdat zij haar al daar zouden voeden. Zij voeden, die zij, dat zijn er dus meerderen. Zij zullen die vrouw haar, die is wel enkelvoud dus. Zij zullen die vrouw in de woestijn voeden. Woestijn is naar Bijbelse definitie niet een zandbak. Nee, bij ons in Nederland wel, hè. Maar een woestijn is een plaats waar je normaal als mens niet kunt wonen. Eenvoudig omdat je er ook niet te eten hebt en niet te drinken. Althans onvoldoende. Je kunt er nog wel je schapen in jagen en die kunnen daar nog aan de kost komen. Het schrale spul wat daar dan eventueel nog groeit. Maar daarom heet het een woestijn. Een wildernis, dus normaal kun je daar niet leven. Dat is trouwens een uitbeelding van de dood ook nog. Gek genoeg, schapen kunnen daar redelijk goed leven, want die worden in de woestijn uitgelaten. Echt waar. Maar ja, dat is makkelijk te verklaren. Schapen zijn een beeld van een gelovig overblijfsel. Het volgt de herder, gaat uit buiten de legerplaats, is dan in de woestijn en raad eens wat, krijgt daar toch te eten. Eigenlijk kan het niet, maar het kan wel. Het gebeurt wel. Daar zorgt de Heer voor. Dat is het eigenlijk. Hè? En die vrouw vlucht in de woestijn, daar kan je eigenlijk niet leven. Want er is niks te eten. Maar er staat op dat zij haar al daar zouden voeden. Dus ze kan er wel leven. Die vrouw, dat Israël, dat overblijfsel van Israël, wordt dus toch in een toebereide plaats onderhouden. Heb u dat nog? Door wie? Wie zijn zij? Opdat zij haar al daar zouden voeden. Wie zijn die zij? Het antwoord is, dat is niet gezegd. Nog niet in ieder geval. Dit is nieuw voor ons. De normale gang van zaken is dat je eerst dingen bij namen noemt en dat je er daarna op teruggrijpt met persoonlijke voornaamwoorden. Zij, dan word je geacht te weten wie dat zijn al, omdat het al gezegd is. Heb je dat nog? Maar hier gebeurt dat niet, hier krijg je meteen persoonlijke voornaam worden, maar er is niet gezegd wie het is, dus moet het eigenlijk nu meteen volgen. Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. Wie? Zaten erop. Maar het wordt niet gezegd, het wordt verborgen gehouden. Voorlopig althans, hè. In Openbaring, later in Openbaring 20, vind je ook zoiets. Hè? Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde, vers 4 van Openbaring 20. En wie het zijn? Nou, het zijn degenen die onthoofd waren onder getuigenis van Jezus. Maar het staat daarna pas, volgt pas. Dat is spannend te maken. Zij zaten op dezelfde, wie? En hier is het, zij zal de, die vrouw voeden in de woestijn. Wie? En er zijn twee antwoorden. Het is hetzelfde, uiteraard. Het ene is, het zijn Michaël en zijn engelen, want die worden meteen geïntroduceerd in het volgende vers. Zij zal de harel daar voeden. Wie? Michaël en zijn engelen. Uit het volgende, daar hebben we het nog over. En de andere optie is, ja, als je één keer weet wie die mannelijke zoon is, uit vers 5, en je leest daarna de vrouw vlucht in de woestijn, omdat zij haar al daar zouden voelen, dan begrijp je toch ook wie die zij zijn. Dat is dus die mannelijke zoon, nu niet in het enkelvoud hij, maar in het meervoud zij, die zonen, want het is natuurlijk toch een heel volk, namelijk de gemeente. Heb je dat nog? Het is een soort stijlbreuk natuurlijk, het is één figuur, één mannelijke zoon, en daarna wordt het ineens een meervoud. Maar ja, dat kan omdat die zoon is nou eenmaal de uitbeelding van een heel volk. Heb je die nog? En daarna is de vraag, zijn daar nog andere argumenten voor? Want wat er dus staat, is dat de gemeente voor Israël gaat zorgen, populair gezegd. Na de opname van de gemeente, nadat de gemeente is opgenomen in de hemel, zal de gemeente zorgen voor de gelovig overblijfsel uit Israël in de woestijn, in Petra. Let op, je bent nog niet aan het eind van de 70ste week van Daniël. Je bent nog niet bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg, want dat is pas het eind van de 70ste week van Daniël. Je hebt het over de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat is grote verdrukking, daar zeker. En nou kom je tot de gedachte dat de gemeente in die tijd al betrokken zal zijn bij de zorg voor Israël. Dat nog niet officieel tot bekering is gekomen, maar er is inmiddels een gelovig overblijfsel al. In de 70ste week van Daniël, heb je dit? De vraag is of je zoiets nog elders in de Bijbel vindt. En dan zeggen ja, wat je in de Bijbel vindt is makkelijk genoeg. Maar dan grijp ik helemaal terug naar de basis. Dat is altijd het makkelijkste. De basis is dat wij van doen hebben van oudsher en zeker in de Bijbel met enige hiërarchie. Waarbij de hoger geplaatsten verantwoordelijk zijn voor de lager geplaatsten. Dat hoorde vroeger zo namelijk, hè. Ja, dat hebben we nou afgeschaft, maar toch. En dan staat er in de Bijbel, God is het hoofd van Christus. En Christus is het hoofd van de gemeente. Maar Christus is ook het hoofd van Israël. En dat is weer zo, omdat de gemeente bestaat uit de gemeente van de eerstgeborenen uit Israël. Nog een keer, God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente is het hoofd van Israël, want wij zijn die raad van oudsten, die gemeente van eerstgeborenen. Toch? We hebben de volgorde. En daarna Israël, dat is Christus, de gemeente en Israël. Of voor mijn part, het is God en Christus en de gemeente en Israël, bij elkaar staat weer boven de volkeren. En God zorgt voor Christus en Christus zorgt voor de gemeente en de gemeente zorgt voor Israël en Israël zorgt voor de volkeren. En de volkeren dienen Israël, daarom wordt het een Israëlitisch wereldrijk. Toch? En Israël staat dienstbaar aan de gemeente en de gemeente staat dienstbaar aan Christus en Christus staat dienstbaar aan God. Dat heet de hiërarchie. Ja, maar als u het nog concreter wil hebben, het staat gewoon in Romeinen hoofdstuk 11, maar ik aarzel om er naartoe te gaan, want ja, voor je het weet kom ik helemaal niet meer terug in Openbaring 12. Maar in Romeinen hoofdstuk 11 staat dat Israël alsnog de beloofde zegeningen zal ontvangen via ons, via de gemeente. Wij hebben zegeningen ontvangen door hun ongeloof. Daar is bij ons gekomen, dat is officieel zo. Maar het vervolg erop is dat zij alsnog tot geloof zullen komen en Gods zegeningen zullen ontvangen. Maar dat loopt dan weer via ons geloof. Want de gemeente is verantwoordelijk voor Israël. Nu in onze dagen dus ook al. Vandaar dat er staat over het evangelie, het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood. Logischerwijze. Zie? En zij zijn voor ons beminden om der vaderen wil en wat het maar is. Het is onze eerste verantwoordelijkheid. Dus als je dan toch het evangelie predikt, dan eerst aan de Joden. Logischerwijze. Dat is de gedachtegang. En in dat leidt in onze dagen niet tot de bekering van het Joodse volk, overigens. Wel tot de bekering van zo hier en daar een Jood. En van hier en daar een heiden ook trouwens. Al zijn het soms West-Friezen, maar ja, toch wel. Dat kan allemaal. Maar in de toekomst zal het wel degelijk in deze volgorde gaan. Dat wil zeggen, het Joodse volk zal tot bekering komen via de bediening, via het werk van de gemeente. Na de opname van de gemeente, niet in onze dagen hier nog. Hebben we die? Nou ja, ik heb ook wel eens een heel seizoen ergens gesproken over het werk van de gemeente na de opname van de gemeente. Ik bedoel, er staat genoeg over in de Bijbel. Je moet dan wel met aandacht lezen, maar ja, dan is er genoeg te vinden. Dit is er ook zo'n schriftgedeelte daarover. Zie? De gemeente zal meteen betrokken worden in een werk ten behoeve van het Joodse volk, uiteraard. We zijn de eerstelingen. Eerstgeborenen, koningen en priesters. Dus we hebben een dienst aan God. En een dienst ten behoeve van wie? Nou, onze onderdanen. In verband met de opbouw van het koninkrijk op aarde. Dat richt zich eerst op dit overblijfsel uiteraard. Dat is wat gaat gebeuren. En de vraag is dan dus, doen we dat dan vanuit een hemelse positie na de opname van de gemeente? Het antwoord is ja. Maar dat brengt je automatisch bij mijn tweede antwoord op de vraag, wie zijn die zij die die vrouw zullen voeden? Namelijk Michael en zijn engelen. Want nou moet ik het noodzakelijk in één keer zeggen, kort. Michael en zijn engelen in de Bijbel zijn een beeld van Christus en de gemeente. Meer niet. Michael en zijn engelen zijn een beeld van Christus en de gemeente. Je kunt net zo goed zeggen, Michael en zijn engelen zijn de gemeente. En ze worden in de Bijbel onder die term genoemd, omdat het een dekmantel is, hoe zeg je dat, een alias, een schuilnaam. Voor de gemeente die immers in oud-testamentische tijd of in oud-testamentische geschriften een verborgenheid is. En daarom wordt het met deze bedekte termen gezegd, Michael en zijn engelen. Maar het is Christus, want Michael is Christus en zijn engelen, dat is de gemeente. Ik zal u dat zo laten zien, maar het gaat me eerst om de samenhang hier. Hè? Het is de gemeente die opgenomen is en die zal voor Israël zorgen en zullen haar al daar voeden. Mijn vader trok de conclusie, ik heb het altijd fascinerend gevonden, ik weet niet, het heeft diepe indruk op me gemaakt. Hij trok ooit de conclusie, heel lang geleden, trok hij de conclusie en hij zei, nou ja, hij zei, ik geloof dat het overblijfsel van Israël verzameld wordt in de woestijn, net als in de tijd Israël verzameld werd uit Egypte, dat ze in de woestijn gewoon weer een manna krijgen. Op grond waarvan? Op grond van de analogie, de parallel, de Israël moest gevoed worden in de woestijn en kreeg het manna. Nou, hier vluchten ze naar de woestijn. Er zijn oud-testamentische schriftplaatsen die dat op zijn minst ook suggereren. Uittrekken naar de woestijn. Het volk zou genade vinden in de woestijn. Het volk van de overgeblevenen van het zwaard. Gelovig overblijfsel uit de grote verdrukking. In de woestijn, ja, dan moet het eten. Dus dan krijgt het weer manna, waarschijnlijk. Maar het neemt niet weg dat manna natuurlijk toch de uitbeelding is van het woord van God. Nou ja, van leven in het algemeen. Maar Fundamenteel wordt dat niet beperkt door aardsleven of fysiek voedsel, letterlijk brood, hoewel het dat kan zijn. Maar tegelijkertijd is het ook geestelijk voedsel, uiteraard. Zo zeggen wij ook, dat wij het manna krijgen. We eten van het manna dat God geeft met milde hand. Kent u dat lied eigenlijk van ouds, hè? Misschien wel niet, hè? Over ik mag wonen op de bergtop, enzovoorts. En in de Nederlandse tekst moesten we dan zingen. Ik mag eten van het manna, van de spijzen die God geeft met milde hand. Stond er in het tekstje. Totdat ik er de Engelse grondtekst bij haalde. Want het werd al gauw het voedsel of zoiets. Want spijs is ook al zo'n oud woord. Daar haal ik de grondtekst erbij in het Engels. En er stond gewoon manna. En toen begreep ik hem pas echt. Wij leven, want het ging niet over letterlijk eten in dat lied. Dat heeft men ervan gemaakt. Dat ging ook makkelijk, want men was de coupletten kwijtgeraakt. Het was een koortje geworden, hè. Ik mag wonen op de bergtop door de reine lucht omboogd. Dat is mooi vertaald. Ik mag drinken uit de bron wel die nooit zal zijn verdroogd. Ik mag mij voeden, ja, niet met wat hier op tafel staat bij wijze van spreken, maar met het manna dat God geeft met milde hand, omdat ik woon in het beloofde land. Manna moest het zijn. Zo staat hij dus weer in onze bundel. Maar toen hebben we de coupletten ook maar vertaald en erbij gezet. Om zeker te maken waar het over ging. Met over het idee namelijk dat wij een hemelsburgerschap hebben, een hemelse wandel hebben. En daar in die hemelse positie gevoed worden ook met de hemelse spijzen, met manna. Met het woord van God. Daar gaat het lied over. Nou ja. En dat zal hier ook zo zijn. Elders lezen wij dat aan Israël gezegd wordt dat ze leraren zullen hebben. Die zullen met hen zijn, zullen niet van achter hen wijken enzovoorts. En dat er heilanden zullen opkomen. Die worden zullen zorgen. Enzovoorts. Ja. En dat zijn wij gewoon. Dat is de gemeente die daarvoor zorg zal dragen. Vanuit een hemelse positie. Engelen dus eigenlijk. Als je onder engelen verstaat hemelse wezens, boodschappers, dienstknechten. Oké, dat zijn wij dan. Maar het woord voor engel wordt net zo goed vertaald gewoon met koning. Het is volstrekt hetzelfde in het Hebreeuws. En dat zijn wij toch? Ja. En we zijn bovendien priesters naar de ordening van Melchizedek. En wat doet een priester naar de ordening van Melchizedek? Die zorgt voor brood en wijn. Genesis 14. Dat mag toch niet al te moeilijk wezen? Nou, dat doen we dus daar, hè? Dat is waar het over gaat. Het is de gemeente, maar inderdaad vanuit een hemelse positie. En het dus 1260 dagen, dat wil zeggen misschien ook langer, maar hier wordt niet verder geteld dan die 1260 dagen. Omdat dat is de tweede helft, logischerwijze, van de 70ste week van Daniël. De dagen van de grote verdrukking, hoedanige niet is geweest en ook niet meer zijn zal. En als ik me goed herinner, hebben wij de vorige keer dat we hier waren inderdaad gelezen uit Daniël 12. Vers 1. Omdat dat die tekst is waar gesproken wordt over de grote verdrukking. Hetgeen aangehaald werd in Matthäus 24. Dat zijn de teksten. Over de grote verdrukking. Maar die uitspraak daar, die begint met: en te die tijd zal Michael opstaan. En te die tijd zal uw volk verlost worden. Als het verdrukking zal zijn, hoedanig het niet is geweest vanaf het begin der wereld, of vanaf dat er een volk geweest is op aarde tot nu toe. Met andere woorden, als in de Bijbel voor het eerst officieel gesproken wordt over wat wij noemen de grote verdrukking, wordt meteen de naam van Michael geïntroduceerd en in verband gebracht met uw volk zal verlost worden. En dat is dan minstens, en in elk geval dus, het Joodse volk, het volk van Daniël namelijk. Dan hoef ik het niet noodzakelijk te hebben over alle stammen van Israël, dat is daar het punt ook niet. Het punt is, uw volk zal verlost worden in tijden van benauwdheid enzovoorts. En dat hangt samen met de het verschijnen, het actief worden om zo te zeggen, Michael. Daar had je voor die tijd nog nooit van gehoord. Want Michael, die kon voor het eerst tegen in, ik dacht Daniel hoofdstuk 10. Zullen we even spieken? Dat ik het niet verkeerd zeg. Ja, Daniel 10. En daarna in Daniel 12. Daniel, hè? Niet ergens anders. Niet bij Job of zoiets. Ik noem maar een dwarsstraat. Of zo. Nee, specifiek Daniel. In die profetieën. Met al die symboliek erin. Over al die dieren en horens en tenen en... Wat het maar was allemaal, weet u wel, een leeuwen en beren en luipaarden en nog zo wat, geit en de ram en de bok en wat het maar was allemaal, weet u wel. En daar komt dan ineens, daartussenin verschijnt ineens een figuur met de naam Michael.
Die spreekt 21 dagen toch?
Ja, ja, dat is in Daniel 10. Dus wat ik nu ga doen, lijkt mij voor de hand te liggen. Namelijk, wij zoeken gewoon even alle schriftplaatsen op waar Michael genoemd wordt. Er zijn er niet zo heel veel, maar dan weet je wat. Dit is de enige manier, dit is echt, echt de manier van studie. Alle schriftplaatsen over het onderwerp opzoeken. In dit geval is dat makkelijk, want je neemt gewoon de naam Michael. En dan kom je eerst in Daniel, dat is weliswaar Daniel 10. Dat is weliswaar niet het makkelijkste schriftgedeelte in dit verband. Maar ik hou het toch maar even op deze volgorde. Hij is wel moeilijk en het hoofdstuk is sowieso verder omstreden. Dat maakt het niet zo makkelijk om erover te spreken. Maar dit is wel de introductie van Michael. Hier heb je in Daniel 10. Ja, en let u even op. Kijk, in mijn Bijbel, ik heb zo'n... Zo'n jongbloedbijbel heb ik. Op dezelfde bladzijde, waar hoofdstuk 10 begint, heb ik ook nog de complete profetie over de 70 weken van Daniel. Namelijk hoofdstuk 9 vanaf vers 24. Zie je? En ik ging het niet hebben over de 70ste week van Daniel. Wij hadden het erover. Ik ga naar Michael. De eerste keer dat hij voorkomt. En ik zoek het op. En ik heb de bladzijde voor me. Die moet ik ook hebben, die bladzijde. Maar die begint met 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Daniel 9 vers 24. Je hebt het ook dichtbij gehad. Bij mij is het echt dezelfde bladzijde. Linksbovenaan de bladzijde begint die profetie, 70 weken. Bladzijde 847. Ja. Heb u dat? 70ste week vandaag. Die hoeven we nou niet te hebben, maar u begrijpt, het hangt met elkaar samen. En dit doe ik er niet om. Dit is gewoon, ik was er niet eens op bedacht. Ik moest gewoon even zoeken. Hé, 70 weken. Ja, tuurlijk, ja. Nou goed, 10 vers 1. Let op dat hoofdstuk 9 eindigt met verwoesting. Dat is ook het laatste woord trouwens. Dat gaat over de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniel. Aan het eind van de 1260 dagen waarin de vrouw gevoed wordt in de woestijn. Enzovoorts. In het derde jaar van Kores, de koning van Perzië, werd aan Daniel, die is naam genoemd werd Belshazzar, een zaak geopenbaard en die zaak is de waarheid, doch in een gezette grote tijd, dat wil zeggen het duurt nog heel lang vanuit de dagen van Daniel voordat het vervuld zal worden, gezette grote tijd en hij verstond die zaak en hij had verstand van het gezicht. En het neemt een heel lange aanloop, want in werkelijkheid begint die profetie waar het nu over gaat pas in hoofdstuk 11. He? Ja, dus het is een hele lange inleiding, dus hoofdstuk 10. En de aanleiding eigenlijk tot de profetie. Want in die dagen, vers 2, was ik, Daniel, treurende, Dat was depri. Drie weken lang. Dus er is hoop. Drie weken der dagen. Leuk, die is ook leuk. Drie weken der dagen. Hoezo? Heb je dan nog weken van iets anders dan dagen? Jawel, maar dat waren de voorgaande versen. 9 vers 24 tot 27, want dat waren weken van jaren. Heb je die nog? Leuk, hè?
Om zo warm te verkopen.
Ja, ik vind het zo geweldig, die woordkeus. Komt verder nergens voor drie weken der dagen. Maar ja, het ging net over weken van jaren. Ja. In die dagen was ik, Daniel Treuren, drie weken der dagen. Begeerlijke spijzen at ik niet en vlees of wijn kwam in mijn mond niet. Hij vastte dus ook nog, ook zalfde ik mij gans niet, totdat die drie weken der dagen vervuld waren. En op de 24e dag der eerste maand, zo was ik aan de oever der grote rivier, welke is Hiddekel. En ik hief mijn ogen op en ik zag, en er was een man met linnen bekleed en zijn lenden waren omgord met fijn goud van Ufas. En ik heb u al een keer verteld dat heel dit, de verschijning hier, overeenkomt met openbaring 10. En het was weer een hoofdstukje eerder in. Openbaring, hè? Ja. In openbaring 10. Weer een hoofdstukje eerder in. Het hangt allemaal tegen elkaar aan. De verschijning van zo'n figuur. En ik heb u gezegd dat in openbaring 10, daar gaat het eigenlijk ook nergens over, behalve dan de verschijning van deze figuur. En het idee dat er op een of andere wijze nog een boel tijd zou passeren voordat de profetieën vervuld zouden worden. Het heet daar de verborgenheid. En er werd aangekondigd in openbaring 10 dat pas in de dagen van de stem van de geluid van de zevende bazuin, pas dan zou de verborgenheid Gods vervuld worden. En in de tussentijd waren die donderslagen, die spraken hun stemmen. En Johannes zei, ik zou ze opgeschreven hebben. Maar toen zei die man, die zei, nee, schrijf dat niet. Moest geheim blijven, was de verborgenheid. En hier op Daniel 10 gaat feitelijk over precies hetzelfde. Want eigenlijk, die 20 dagen, exclusief gerekend, inclusief zijn het 21 dagen. Oké, dat zijn die zijn de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarin Gods werk aan Israël officieel stilstaat. Althans aan de buitenkant. Onze dagen der verborgenheid. Gebeurt niks. Het verhaal gaat pas weer verder in de toekomst. Er gebeurt natuurlijk wel wat, maar niet in of aan de wereld. Dat is het hele punt, hè? Essentieel. Dat is het uitstel. Nou goed. Een man in een linnen kleding, trouwens, vers 5, is per definitie een priester. Want de priesters mochten geen wol dragen, die moesten linnen dragen. Onder linnen in beeld is van opstanding, van nieuw leven.
En het verstand van het gezicht.
Ja, ja. En zijn lichaam was een turquoise en ik alleen Daniel zag dat gezicht. En die mannen die bij mij waren verzeven niet. En ik werd alleen overgelaten in dit gezicht en ik bleef mij geen kracht over. En nou ja, goed. Hij viel in een diepe slaap, vers 9. Niet de enige keer dat dat gebeurde. En de diepe slaap van vers 9 is net zo goed weer een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Zelfs de diepe slaap van Adam in Genesis is al een uitbeelding van onze bedeling. En in die tijd werd Eva gevormd. Als beeld van de gemeente, toch? Ja. Staat zwart en wit in de Bijbel, denk ik. In Efeze 5. Jawel. Nou goed. Dus de verborgenheid enzovoort. En dan moet hij opstaan weer. En dan zegt die man, jij wel zo u wilt. Vers 11, hij zei tot mij, Daniel, gij zeer gewenste man, merk op de woorden die ik tot u spreken zal en sta op uw standplaats. want ik ben als nu tot u het gezonden. En toen hij dat woord tot mij sprak, stond ik bevende. En hij zei, vrees niet, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw Gods, zijn uw woorden gehoord. En om uw woorden wil ben ik gekomen. Maar ja, dit is wel 3 weken later. Doch, ja, in die tijd, ja, gebeurde dus niks. Maar deze man zegt, nee, vanaf het begin was ik onderweg, zou komen. Maar, vers 13, de vorst van het koninkrijk van Perzië stond tegenover mij 21 dagen, 3 weken der dagen toch? Ik werd tegengehouden door de vorst des koninkrijks van Perzië. En ziet Michael. Dat is de eerste keer dat die naam in de Bijbel staat. Althans ter aanduiding van deze figuur. En ziet Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. En ik werd al daar gelaten. Kortom, ik werd dus tegengehouden door de koningen van Perzië. Eerst heette het de vorst des koninkrijks van Perzië, in begin vers 13. En aan het eind van vers 13 heet het de koningen van Perzië. Want er zijn er meerdere die allemaal onder leiding staan, weer van één, enzovoort. En alleen Michael die heeft mij geholpen en inmiddels ben ik dan gekomen, 3 weken later. Dat is vers 14, enzovoort. En dan vraag je je af, waarom staan die dingen in de Bijbel? En bovendien, wat maakt het ons uit? En toen heeft men uiteraard, ik wil het voorzichtig zeggen en ook respectvol, maar toen heeft men bedacht, nou, kennelijk is het zo dat er daar in de hemel met al die engelen enzovoorts, dat daar ook wel eens wat misgaat en dat het daar ook wel eens dat je daar ook wel eens files hebt. En, nou ja, snelheidsbeperkingen dan. Gesloten overwegen is zo ouderwets. Maar iets dergelijks. En kennelijk is het dan ook nog zo dat de diverse volken, zoals de Perzen en zo, die hebben dan hun eigen engelenvorst. En, oh ja. Ja, want dat staat hier dan toch. Nee, misschien is het wel zo, maar of het hier staat, daar ben ik niet van overtuigd, namelijk. Want ja, je zou toch moeten begrijpen dat we hier fundamenteel te maken hebben met symboliek. Ik weet wel dat je altijd de Bijbel zo letterlijk mogelijk moet nemen, maar dit lijkt mij een demonstratie van een beschrijving van iets. En wat het beschrijft is inderdaad oponthoud, onderbreking. En ik herinner u aan de woorden uit Openbaring 10 die wij besproken hebben. Als de zevende bazuin klinkt, dan zal er geen uitstel meer zijn. Dan zal er geen tijd meer zijn, staat er dan in de Statenvertaling. Want daar wordt ook inderdaad gesproken over iets als een onderbreking. Toen hebben we het nog nagevraagd aan Petrus. En Petrus zei, nou ja, sommigen denken dat God traag is, maar het is geen traagheid. Het is langmoedigheid Gods. Maar inmiddels zegt hij dus wel, ja, je had misschien gedacht dat het snel zou gebeuren, maar dat is een misverstand. Er gaat nogal wat tijd overheen. De tijd namelijk tussen, leuk hè, tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël uit de voorafgaande verzen, aan het eind van Daniël 9. Ik heb die argumenten nog nooit zo gehoord, maar dit zijn argumenten. Zie? En daar zit een onderbreking tussen de 69ste en de 70ste week. En het wordt meteen toegelicht via de symboliek van Daniël 10, nog op dezelfde bladzijde van de Bijbel. Want wie is diegene die er nou voor zorgt dat de 3 weken verlopen en dat er uitstel komt? In het verhaal. In dit verhaal. waren we Daniel 3 weken de dag en toen komt Michael en dan die zei ja, ik werd tegengehouden door, door wie? Door van Perzië. Wat betekent Perzië? Wat betekent Peres? Breuk. Sterker nog, dat is het woord, breuk, hè? Bres. Dat bedoel ik, daar gaat het over. Over een onderbreking in de normale voortgang van het verhaal. Staat het nog eens ergens in de Bijbel, dan zeggen ja, in vers 9 viel Daniel toch in slaap. En toen maakte de engel hem weer wakker. Dat is precies hetzelfde. Er ging wat tijd over, hè? Was even zoek, even weg. En in die tijd spraken de 7 donderslagen hun stemmen. Maar ja, die zijn we ook kwijtgeraakt uit Openbaring 10, weet u nog? Ja, je moet het een beetje in het hoofd hebben, dit soort dingen. Maar dan zie je de parallellen. Overal komt hetzelfde gedachtegang terug. En daar houd ik het dus op. Er was een onderbreking. Er kon nog even niks gebeuren. Peres. Nou ja, dat er ook nog... Bres, ja. Dat er achter dat Perzië ook nog het hele verhaal zit... van Peres en Zera, de beide zonen van Juda... en de beide koninklijke huizen uit Juda. Enzovoort. Ja, maar dat kan ik u toch allemaal nou niet vertellen. Maar het zijn allemaal parallellen. Huh? Ja. Nou goed. Doen we niet. Waar het me om gaat is dat... dat die vertraging wordt veroorzaakt, uitdrukkelijk staat 2 keer, door wat heet Poras. Perzië wordt het vertaald. Door de breuk. Die regeert in onze dagen. Wij zitten vandaag in die breuk. Hoe lang duurt die? Ja, 3 dagen. 3 weken, 3 dagen mag ook. Maakt mij verder niks uit, maar dat getal wordt erop gestempeld. 2000 jaar, en als de 3000 jaren beginnen, dan is het voorbij, hè? Dan, zo is dat, hè? Na 20, of na 2000, wat je maar wil, na 2 dagen zal u ons levend maken. Ik bedoel, die dingen die zijn ook allemaal uit te leggen, maar doe maar, ik noem ze alleen nu maar even, hè? En nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in de vervolgde dagen. Vers 14. Maar wie was er actief gedurende... Want dat is het punt, hè. Wie was er actief in die 3 weken der dagen tijdens het uitstel in de breuk? Michael. Had je nog nooit van gehoord, komt in de Bijbel verder niet voor. Maar zodra die situatie zich voordoet, zodra die breuk aanbreekt, dan is daar Michael en die is actief. Dat moet je onthouden gewoon. Moet je notitie maken en dan ga je verder naar je volgende verse. Want zo werkt het eigenlijk, hè. Als de verborgenheid aanbreekt, dat is dus na de dood en opstanding van Christus, om zo te zeggen. Als de breuk in werking treedt, na de 69e week van Daniel, dan vind je ineens de naam Michael terug. En hij is een engel. En hij heet een van de tenminste een hemelswezen, het was geen aardse mens, hè. Dus een hemelswezen. Hij was een van de eerste vorsten. En daarna wordt hij weer genoemd in... Ik mag er geen een overslaan. In vers 21. Laatste vers van Daniel 10. Sorry, Daniel 10. Ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid. En er is niet één die zich met mij versterkt tegen deze dan uw vorst Michael. Uw vorst. Hij heette net nog een van de eerste vorsten. En nu heet hij uw vorst Michael. En wie is u? Daniel. En Daniel maakt deel uit van welk volk? Het Joodse volk. In de eerste plaats en daarna natuurlijk van Israël. En dus is Michael de vorst van Israël. Of op zijn minst van het Joodse volk. En nou weet je het al. Eigenlijk hoef ik nou niks meer na te zoeken. Nou weet je het al. Hij is de vorst, maar dan moet je opletten. De gedachte heerst, is verbreid... dat zoals die sprake is van een koning van Perzië en het is een engel, dat is de conclusie, hè? Dat zo ook alle volken zo hun eigen engel hebben in de hemel. Ik heb er zelfs een dik boek over. Die de over van een of andere misjochende predikant die de wereldgeschiedenis beschrijft aan de hand van strijd van engelen. Want het was strijd van volken, maar hij belegde het uit als strijd van engelen. Zo van de geschiedenis achter de geschiedenis. Belachelijk verhaal. Maar toen maar. Maar zo moet ook Israël dan een eigen engelenvorst hebben. Net als de Perzen. En de engelenvorst van Israël heet dan Michael. En vandaar dat Michael een van de eerste engelen is. Want Israël is namelijk een van de eerste volkeren. En dat is mooi bedacht. En nou, het probleem is dat het niet kan kloppen. Want je zit met een probleem. De vorst van Israël, en meer specifiek van Juda, van Daniel, is gewoon Jezus Christus. De zoon van David, uit het huis van David, de koning van Juda, de koning leeuw uit Juda, de koning van Israël, de koning der koningen. En nou hebben we net gedacht of geredeneerd dat die boven zich een engel heeft onder de naam Michael. Toch? En dat kan niet. Want er heeft niemand boven zich. En de enige oplossing kan er maar zijn, of Michael bestaat niet. Nou, dat kan niet, want hij komt in de Bijbel voor, heel concreet, en nog een paar keer. Dus blijft maar één ding over. Michael is Christus. Of althans, de figuur zoals beschreven hier, is Christus. Dat wil zeggen, het is een naam waarachter de Heer Jezus Christus schuil gaat. Een van zijn namen en titels. Een van zijn namen, waarom ook niet? Ik zeg altijd, prins Bernhard had 9 voornamen alleen al.
Heel
voornamen. Hè? Ja, waarom niet? Over titels maar te zwijgen. Nou ja. Dus dat is de enige conclusie die je trekken kunt. Michael is Christus, maar dan degene die zich verbergt. Is een hemelse positie. En met een hemelse erfenis. En inderdaad, de eerste, maar in ieder geval de vorst, uw vorst, die van Israël, Michael. Nou, en dan verder. Want de volgende keer dat hij voorkomt, is inderdaad in 12, vers 1. Dan hebben we alle versen in het Oude Testament meteen gehad, ook trouwens. Want daar staat, te dier tijd zal Michael opstaan, dat is dus die uw vorst Michael uit 10 vers 21 en een van de eerste vorsten uit 10 vers 13. Te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen, de zonen uws volk staat. Hij is dus inderdaad koning van Israël en meer specifiek van Juda. En die zal opstaan als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op dezelfde tijd toe. Dus dat is de grote verdrukking uit Matthäus 24, hebben we vorige keer aangehaald. En ter der tijd, dezelfde uitdrukking, ter der tijd zal Michael opstaan en nu ter der tijd zal uw volk verlost worden. Wanneer? In die dagen van de grote verdrukking. En we weten wanneer. Want als er één dag voor staat, een moment officieel van verlossing van het volk, dan is het het einde van de 70ste week van Daniel. Dat is het einde van 3,5 jaar van grote verdrukking over Jeruzalem en Judea. En als je het niet als een één dag rekent, maar als een periode waarin het gebeurt, wel nu, de grote verdrukking duurt heel wat langer dan die 3,5 jaar van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En het gaat ook niet alleen om de verlossing van het Joodse volk, maar van heel Israël uiteraard. En dat neemt daarna nog aardig wat tijd in beslag. Na de 70ste week van Daniël, en ook daar hebben we het al over gehad. Daarover gaat trouwens ook Openbaring 12 alsnog. Dus het mag niet al te moeilijk zijn. Maar we vinden de man ook in het Nieuwe Testament, Michael. En dat is namelijk in 1 Thessalonicense. Nee, nou zeg ik het niet goed, geloof ik. Ik moet eigenlijk eerst noemen Judas vers 9, zo zit dat. Judas, dat is net voor Openbaring nog, hè? De bladzijde voor Openbaring. Daar lezen wij in vers 9. Maar Michael, de aartsengel. Daarom noem ik deze nu eerst uit het Nieuwe Testament. Michael is de aartsengel. En niet een aartsengel. De aartsengel. Dat ligt ook het meest voor de hand. Want het suggereert op zijn minst dat er geen andere is. Dat kan eigenlijk ook niet, want aarts wil zeggen eerste. Aarts is gewoon ons woord eerste. In de zin van ook de machthebber, arg. U weet het wel. Ja, eerste. Het probleem is dat wij hebben aartsbisschoppen en we hebben er meer. Dat kan eigenlijk niet. Maar ja, wij knoeien wat af met onze taal, hè. Een aarts is een eerste. En de aartsengel, dat is er maar één. Dat is dus de hoogste engel. En die heet Michael. Heb je dat? Michael, de aartsengel. Van hem lezen we hier iets wat we nog niet wisten. Maar Judas wist het wel en schrijft het ons. Hij zegt, Michael, de aartsengel, die twistte met de duivel over het lichaam van Mozes. Aha. En om uw geheugen, historische kennis op te frissen. U weet toch hoe het was? Mozes mocht nog even rondkijken en even kijken vanaf de berg Nebo naar het beloofde land. Dat zou het dan worden. U wordt bedankt. U hoort nog van ons. En dat was het dan. Daarna stierf Mozes. Daar bracht ze aan de grens, maar hij mocht niet mee. En daarna was men hem kwijt. En toen is men hem gaan zoeken. Zijn graf namelijk. En dat hebben ze niet kunnen vinden. En we hebben het daar al eens al eerder over gehad. Ook naar aanleiding van Openbaring 11. Het hele punt is namelijk dat men het graf van Mozes niet kon vinden, eenvoudig. Omdat voor zover men een graf vond, lag Mozes er niet meer in. Hij was verdwenen. Daar hebben we het over gehad in Openbaring 11, bij de twee, vanwege de twee getuigen, weet u nog. De aartsengel heeft zich ontfermd over, dan wel meester gemaakt van, het lichaam van Mozes. En heeft dat lichaam van Mozes kennelijk aan de dood ontrokken. Want u weet, de duivel is degene die het geweld des doods heeft. Zo heet dat in Hebreeën 2, hè? Degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. Nou, Michael heeft zich bezig gehouden met dat lichaam van Mozes, kennelijk aan de dood ontrukt. Zo heet het hier. Maar in het voorbijgaan wordt hij genoemd de aartsengel. Het is de inleiding op Openbaring 11 dus, waarin Mozes dan alsnog ten tonele verschijnt. Hè? U begrijpt de connectie tussen deze uitspraken en wat een paar hoofdstukken verder in openbaring beschreven wordt. Maar dat die geschiedenis vinden wij niet in Genesis. Het wordt daar zo niet vermeld, maar hier wel. En die heet Michaël. Maar het punt is dat Michaël, Mozes en Elia allebei, zoals besproken, worden toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen, van nieuwtestamentische gelovigen. En zij zullen ook een functie vervullen van de gemeente als zodanig. En het is Michaël, de aartsengel, die dan ineens geïntroduceerd wordt, notabene op bladzijde 1178 van de Bijbel pas, alsnog, zo, dat was Michaël, die heeft dat zo geregeld. Maar het bevestigt dat het van doen heeft met inderdaad onze tegenwoordige tijd, en dat Michaël niet anders is dan een schuilnaam voor Christus zelf in onze tegenwoordige tijd. Trouwens, Michaël wordt vertaald met wie is als God. Bij voorkeur met een, in de vragende vorm. Met een vraagteken erachter. Zo van, geef hem er antwoord op. Michaël, wie is als God? Maar je kan het ook met een uitroepteken erachter schrijven. Michaël, maar dan moet je zeggen die officieel. Die is als God. Wie is er als God? Wie is het uitgedrukte beeld van Gods wezen? Wie is het afschijnsel van Gods heerlijkheid? Michaël is de vraag. Wie is als God? De Messias. Christus zelf. De Heere Jezus Christus. Dat is het antwoord. En die heeft zich bezig gehouden met het lichaam van Mozes. En die verscheen met Mozes op de berg der verheerlijking. Vervolgens. Heb je die? Mooi. Voordat ik de volgende schriftplaats opzoek, vertel ik je even wat anders. In Hebreeën hoofdstuk 1 staat dat Christus gesteld is ver boven de engelen. Niettemin kennen we Christus als de engel des Heren. Waaruit volgt dat als hij dan toch een engel is en gesteld is ver boven de engelen, dan is hij dus zelf de hoogste engel. Dan zijn alle engelen onder hem gesteld, dat klopt. Dan is hij ver boven de engelen, maar niettemin zelf een engel. Dan is hij dus de aartsengel. En die conclusie kon je dus gewoon trekken uit Hebreeën 1. Ver boven de engelen als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. En het is hetzelfde schriftgedeelte waar staat dat hij het beeld Gods is. Dat wil zeggen het uitgedrukte beeld van Gods wezen enzovoort. Dat wil zeggen wie is als God? Christus. Gesteld boven de engelen, niettemin is hij een engel. En dus is hij de aartsengel. Moeilijker mag je niet zijn. En dus Michaël. Dan heb ik nog voor u... En nog maar één, geloof ik. Dat is 1 Thessalonicenzen 4. Prachtig. 1 Thessalonicenzen 4. Want dat is dat hoofdstuk waar die uitdrukking staat. We zullen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Zoals de mannelijke zoon die wordt opgenomen, omdat het hetzelfde woord is, tot God en zijn troon. Dus 1 Thessalonicenzen 4. En in 1 Thessalonicenzen 4, ik laat me de gelegenheid niet voorbij gaan, daar lezen wij over de opname van de gemeente. En ik neem hem op vanaf vers 15. Ik wil er niet te lang over doen, maar ik wil het wel duidelijk bespreken. Boven het schriftgedeelte staat, boven vers 13 namelijk, staat over de wederkomst van Christus. Toen heeft iemand eens tegen mij gezegd, het had moeten zijn over de opname van de gemeente. Maar bij nader inzien is dit opschrift helemaal goed. Over de wederkomst van Christus. En wat erover verteld wordt, is, zeg het op voorhand, ik gebruik nu even een andere techniek, een tactiek. Wat er over de wederkomst van Christus hier verteld wordt, is dat het niet alleen de wederkomst van Christus is, maar het is de wederkomst van Christus die komt samen met heel de gemeente. En voor dat doel gaan wij hem dus logischerwijze tegemoet. En dat is wat er staat. Lees die even, ik zal het langzaam doen, maar toch kort. Dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, tot de openbaring van zijn koninkrijk en wat het maar was, wij zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Zo van degenen die ontslapen zijn, die staan pas op de jongste dag. En als wij blijven leven, dan zijn wij de eersten die aan het koninkrijk deel krijgen als de Messias komt. 1000 jaren minstens voor de jongste dag, toch? Kunt u me volgen? Je moet even alles loslaten, hè? Wij zijn hier op aarde, ik ga nu wat vertellen wat je niet geacht wordt te weten. De wederkomst van Christus is om 1000-jarig rijk op te richten, populair gezegd. Degenen die overleden zijn, die hebben pech, want die zijn voor die tijd gestorven. De belofte is niet verkregen hebbende. Er zijn er miljoenen zo die voor die tijd gestorven zijn. Ook in de oud-testamentische tijd, zoals Abraham, Isaac, Jacob. Deze allen zijn gestorven, de belofte is niet verkregen hebbende. Weet u? Dus, en wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, ja, wij gaan dus dat koninkrijk binnen als hij komt. Dat is mooi. En dan zegt de apostel, maar zo zit het niet. En wij komen niet voor degene die ontslapen zijn in Christus. Want, en dan vertelt hij wat er gaat gebeuren. Let u goed op. En hij noemt eerst wat iedereen weet. Logischerwijze. Want de Heer zelf zal nederdalen. Ik sloeg een paar woorden over. Maar dit is wat er staat. De Heer zelf zal nederdalen. Die doe ik eerst even. De Heer zelf zal nederdalen van de hemel. En u weet toch wanneer dat gebeurt? Dit wordt graag bekend voor ons. Het wordt graag bekend te zijn, hè? Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniel, als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dan zal de Heer zelf nederdalen. Uit de hemel. Moeilijker is het niet, hoor. Het gaat om de aanwezigheid, de toekomst, de presentie van Christus of van de Heer. Dat wil zeggen, wanneer hij zijn loopbaan hier op aarde zal voortzetten. Wel nu, de Heer zal nederdalen. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Als Jeruzalem verwoest wordt, zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Zacharia 14, Olijfberg zal scheuren. En u weet het allemaal, toch? Maar dan staat er, de Heer zelf zal nederdalen van de hemel. En dan staat er, en die in Christus gestorven zijn. Dat wil zeggen, onze broeders en zusters van de gemeente sinds de opstanding van Christus, die gestorven zijn, die zullen eerst, niet daarna, die zullen eerst daarvoor, dus, opstaan. Want voordat de Heer zelf zal nederdalen, zullen die in Christus gestorven zijn, eerst, als je het zo zou de volgorde zo gezet zou hebben, zou er geen probleem zijn met het vers. Die zullen eerst opstaan. En dat dit een goede lezing is, blijkt uit het vervolg. Want daarna wij, die levend overgebleven zijn. U weet wel, wij die levend overgebleven zijn, zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want degenen die ontslapen zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zijn ze net als wij levend overgebleven. Want ze zijn opgestaan. En zullen wij gezamenlijk, tezamen met hen, staat er, zullen wij vervolgens weggerukt worden, want dat woord is het, als in Openbaring 12, zullen wij opgenomen worden de heren tegemoet. En dit bewijst dat dit de goede volgorde is. De heren tegemoet in de lucht. Twijfelachtig is of u weet wat tegemoet gaan is. Dat schijnt twijfelachtig te zijn. En ik weet nog hoe mijn vader het uitlegde. Die bleef het altijd heel dicht bij de Bijbel. En dan las hij voor uit Handelingen 28, is het? Nee, 28? Handelingen 28. Ik kijk of het klopt, of ik het goed onthouden heb. Dat weet ik niet meer. Om uit de Bijbel te laten zien wat tegemoet gaan betekent. Ik vond het altijd wat overdreven, eerlijk gezegd. Maar. Want Paulus is onderweg naar Rome, na zijn schipbreuk. U hebt het wel eens meegemaakt, zeker, hè, broeder Hans, dat hij dat uitlegde. Dat moet wel, in al die jaren. En dan staat er, wij kwamen te Puteoli, waar dat maar was, vers 14, al waar wij broeders vonden, en werden gebeden 7 dagen bij hen te blijven. En alzo gingen wij naar Rome, en vandaar kwamen de broeders van onze zaken gehoord hebbende ons tegemoet. Tot Appiusmarkt en de 3 tabernakelen, welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed. En toen wij te Rome gekomen waren, enzovoorts. Heb je nou begrepen wat tegemoet gaan is? Paulus was Paulus en Lucas, die het schrijft, ze waren onderweg naar Rome. En vanuit Rome kwamen broeders hen tegemoet om vervolgens met hen alsnog naar Rome te gaan. Kortom, je krijgt bezoek van je schoonmoeder of zo. En dan ga je haar tegemoet. Ga je er ophalen en neem je de mee naar je huis alsnog. Heb je dat? En als de Heer zal nederdalen, zullen eerst degenen die ontslapen zijn opstaan. En tezamen met ons zijn we met z'n allen levend overgebleven inmiddels. Zullen we hem tegemoet gaan in de lucht. En wat betekent dat? Dat we daarna met hem alsnog hier op aarde zullen geopenbaard worden. En vreemd genoeg, mensen schrikken ervan. Ik begrijp het, ze hebben het schriftgedeelte ineens niet meer. Omdat ze gedacht hebben, wij gaan straks hier weg. En toen leefden we nog lang en gelukkig. Want er staat toch, en al zo zullen we altijd met de Heren wezen. En dat bedoelt in de hemel. Dan zijn we er lekker af hier. En dan zijn we weg. Voor altijd. Maar dat is niet wat er staat. Er is ontzettend veel discussie over dit stuk. En toch, het staat er heel gemakkelijk. De Heer zal nederdalen en wij gaan hem tegemoet. Om vervolgens met hem neder te dalen, uiteraard. Want we zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En we zullen altijd met de Heer wezen. En waar is de Heer dan? Ja, als je niet oplet, heb je niks aan, roep ik dan. Gaat over de toekomst, de presentie, de parousia van Christus hier op aarde, over zijn koninkrijk. Daar zou hij zijn, daarvoor komt hij. En wij gaan hem tegemoet en zullen voor altijd met hem zijn. In zijn koninkrijk en in zijn openbaring. Heb je die nog? Ja, weliswaar als hemelse wezens. Zo goed als hij dat is. Maar toe maar. En dat is waar het over gaat hier, hè? Over de gemeente dus. En het nieuwe in het verhaal is inderdaad de opname van de gemeente. Dat is waar. Maar het is een aspect van wat heet de komst van de Messias. Want de Messias komt met zijn vele tienduizenden. Of duizenden maal tienduizenden engelen of heiligen, of hoe ze maar heten. Dat is wat aangekondigd werd. Nou, en nou in het tussenliggende staat dan vers 16, want de Heer zelf zal met een geroep nederdalen, met de stem van de aartsengel, des aartsengels, dat wil zeggen, tweede naam voor enkelvoud, van de aartsengel, enkelvoud, de aartsengel. Dus dat is de stem van Michael, want de aartsengel, Judas 9, Judas vers 9, de aartsengel is Michael. En met de bazuin gods. Het is drie keer hetzelfde. Het is namelijk de Heer zelf met een geroep. Natuurlijk daalt de Heer zelf neder. Maar dat er staat zelf wil zeggen dat dat geroep is van de Heer zelf. Het is zijn stem. En het heet dus geroep van de Heer. Vervolgens de stem van de aartsengel. En nog een keer, de bazuin van God. Dat is de shofar, ja. En tel ze maar bij elkaar op. Want geroep en stem en bazuin is drie keer hetzelfde. Logischerwijze, de Heere, de aartsengel en God is dus ook drie keer hetzelfde. Want de Heere is God en is de aartsengel. Alleen dit vers zou al voldoende geweest zijn om tot die conclusie te komen. Dan moet je het wel netjes lezen. En goed, die stijlfiguur volgen, dit drievoudige parallelisme. De Heer met een geroep, de aartsengel met een stem, God met een bazuin. Dat wil zeggen, de Heer gaat weer spreken, dat is wat het betekent. Vanaf het moment dat hij verschijnt, zal hij zijn krachtige woord laten horen. En je zou het leggen naast Psalm 2, waar dan staat, hij zal, ja, waar woeden de volken bedenken naast je ijdelheid, maar dan staat er, en hij zal tot hen spreken in zijn toorn, en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken, en er zal een zwaard uit zijn mond uitgaan, en wat het maar is allemaal, hij zal zijn tegenstander verdoen door de adem zijns monds. Kortom, als de Heer wederkomt, dan verbreekt hij het zwijgen van onze tegenwoordige bedeling. En als je niet gelooft in het zwijgen van deze tegenwoordige bedeling, begrijp je dus helemaal niet meer wat hier staat. Zie, hoe belangrijk het is dat je die details kent, hoe dat plan Gods in elkaar steekt. Hij zal pas weer spreken als hij wederkomt. Maar het is de stem van de aartsengel, van Michael. Maar Michael staat voor Christus en zijn gemeente. Feitelijk al. En als u vraagt hoe kan dat, nou, dan staat er gewoon in het volgende vers. Ja, daarom gaan we hem ook tegemoet. Want we zullen met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. En als we ooit al zijn woord zullen spreken, zal het dan zijn. Vanaf die tijd uiteraard. Als priesterlijk volk dat verantwoordelijk is voor het woord van God. Dat is onze roeping als gemeente. En in de toekomst pas definitief eigenlijk, omdat in onze dagen, zeg ik altijd, ja, we lopen hier stage. We zijn hier in opleiding. We moeten wat oefenen, we moeten ervaring opdoen. Straks hebben we niet alleen geleerd, leerstellig, maar zijn we ook ervaringsdeskundigen. Ja, we zijn waarachtig. Ja, we zullen als onderwijzers, als leraren heet dat, optreden. In Daniel staat dat ook, er staat, en de leraren zullen blinken. Hele rare uitdrukkingen, waar men geen raad mee weet. Wie zijn dat? En dan zeg je, ja, als je het niet weet, als het dan zo vaag is, dan weet je wie het is. Dat moet de gemeente zijn. Verborgen en wel in dit soort uitspraken. Nou, en daarmee hebben we al die schriftplaatsen gehad waarover Michael gesproken wordt. Aartsengel komt trouwens in heel het Oude Testament niet voor. En Nieuw Testament alleen maar in Judas vers 9 en hier in 1 Thessalonicens 4. En verder zou ik het niet weten. Daarna hebben we alleen nog Openbaring 12. Er werd krijg in de hemel. Er staat en er werd krijg in de hemel. Dat brengt ons bij een probleem uit reeds Genesis 1, vers 2. Waar staat in onze Statenvertaling en de aarde was woest en ledig. En ik blijf volhouden dat dat de verkeerde vertaling is. Technisch kan het, maar gezien de samenhang kan het helemaal niet en is het dus gewoon fout. Dat had moeten zijn, de aarde werd woest en ledig. Want zijn en worden, dat zijn weliswaar twee woorden in het Nederlands, min of meer, maar in die oude talen is daar absoluut geen verschil tussen. Zijn en worden is hetzelfde. En in het Grieks ook. En hier had het moeten zijn en er was krijg in de hemel. Dat weten wij zeker. Omdat wij zeker weten dat die oorlog niet pas begint bij de opname van de gemeente. Want we zijn dagelijks in die strijd betrokken. Vandaag. En gisteren en eergisteren. En we hebben al die tijd al de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten, tegen de geestelijke boosheden in de lucht, Efeze 6. Toch? En de Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Hoezo er bed krijgen in de hemel? Dat wil zeggen, op dit moment wat hier beschreven wordt. Nee, er was krijgen in de hemel. Want wat er beschreven wordt, is namelijk niet dat er dan oorlog komt. Wat er beschreven wordt, is dat die strijd beslecht wordt. Beëindigd wordt. En dat is ook wat er staat feitelijk. Er staat, er werd krijg in de hemel, dubbele punt. Er was krijg in de hemel. Michael en zijn engelen. En nou krijgen we de proef op de som. Dat kan nog net, we hebben een paar minuten. Kan ik hem volgende keer weer daar opnemen. De proef op de som. Of dat klopt, dat Michael en zijn engelen Christus en de gemeente voorstellen. In dit visioen. Er werd krijg in de engel. Michael en zijn engelen krijgt hem tegen de draak. Nou, de draak, dat is in ieder geval puur 100% symbolisch. Het is niet zoiets als een echte draak uit Atlas ontsnapt of waar hij maar vandaan komt. Uit de Chinese dierentuin waarschijnlijk. Maar, het is symboliek. Dan ligt het voor de hand dat Michael en zijn engelen dus ook symboliek is. En dat is het ook. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, namelijk hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Want de draak en zijn engelen waren dus in de hemel. Dat klopt, want ze zijn daar in een paar versen eerder, in vers 2 en 3, toch? Met een groot teken gezien in de hemel, een grote rode draak. Nou goed, maar er was strijd en de strijd loopt daarop uit dat de draak en zijn engelen uit de hemel they kicked him out of heaven, zoals het lied zegt. Typisch een negro spiritual waarbij die ene regel 1000 keer herhaald wordt. Net als hij had de whole world in zijn hand. En net als het potje met vet trouwens. Maar, en Piet Hein. Maar toch. They kicked him out of heaven. Ja. De grote draak is geworpen. Namelijk de oude slang. Welke genaamd wordt duivel en satanas. Die de gehele wereld verleidt. De leugenaar van het beginnen, de verklager der broederen, die is geworpen, is het nette woord, is geworpen op de aarde en zijn engelen met hem. Daar moeten we het later nog eens over hebben wat dat betekent, maar vanavond niet meer. Maar ik leef even door. Want het gaat erom dat u ziet dat Michel en zijn engelen strijden tegen de draak en zijn engelen. En het vervolg op het verhaal is dat na de opname van de gemeente, op zijn vroegst bij de opname van de gemeente, de draak en zijn engelen uit de hemel geworpen worden. Dat ligt voor de hand, want wij van de aarde gaan de hemel in. En zij uit de hemel worden op aarde geworpen. Ik hoop wel dat we netjes rechts houden. Maar goed. Anders krijg je bericht, dan komt je spookrijder tegemoet. Ik moet erbij lachen. Ja, nou goed. En ik hoorde, vers 10, ik moet even vooruitgrijpen. En ik hoorde een grote stem zeggen in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht is geworden van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, nog een andere titel voor de duivel, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen. Wie? Michael en zijn engelen. Als je niet oplet, heb je er niks aan, hè? Zij hebben hem over... Michael en zijn engelen. Ze hebben hem overwonnen door het leven, het bloed van het lam. En door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Wie? Michael en zijn engelen? Zijn die dan ooit gestorven? Dat staat hier toch? Zelfs suggereerde dat ze gestorven zijn op grond van hun getuigenis. Omdat ze dat woord van God vasthielden. Of bedienden of spraken. Dat is het meest voor de hand liggende. Toch? Getuigen zijn helemaal martelaren. Dat is wat het woord martelaar eigenlijk betekent. Hè? Getuigen. Oh goed. Hier, Michael en zijn engelen, zijn die dan ooit gestorven? Nou, als het slaat op Christus en de gemeente, dan is het antwoord zeker. Tuurlijk wel, het zijn gewoon mensen. En dat is wat hier beschreven wordt. Zie? Aan deze beschrijving merk je dat, want deze woorden uit vers 11, die slaan op Michael en zijn engelen. Maar dat kan niet als je onder Michael verstaat alleen maar een of andere grote engel in de hemel en daarna zijn personeel dat hij tot zijn beschikking heeft. Want wat beschreven wordt is een aardse strijd feitelijk, die achter de rug is. Want hoe hebben wij de overwinning, hoe heeft Christus dan de overwinning op de tegenstander, op de duivel? Van Christus staat dat hij teniet gedaan heeft degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. Hoe dan? Hebreeën 2. Door zijn dood en opstanding. Doordat hij tot in de dood trouw gebleven is aan zijn bediening, aan zijn roeping, daarmee aan het woord Gods. En wat ons betreft, voor sommigen uit de gemeente geldt inderdaad dat ze zelfs letterlijk trouw gebleven zijn aan dat woord en aan de getuigenis en aan Christus en daardoor te dood gebracht zijn. En voor ons alle collectief geldt dat wij als gelovigen geacht worden met Christus gestorven te zijn. En we hebben ons leven niet behouden in deze wereld, maar we hebben het gehaat en daardoor hebben we een nieuw leven ontvangen. Om de Bijbelse termen dan te gebruiken, hè, nu. Zie? Nou, dat is wat beschreven wordt. En daarin hebben wij de overwinning. Dat wil zeggen, Christus is overwinnaar. En wij, Romeinen 8, zijn in Christus meer dan overwinnaar. Dat is wat beschreven wordt hier. Zie? En wat dus simpelweg gebeuren zal, is dat die strijd die in onze dagen nog steeds voortduurt en waarin wij nog steeds betrokken zijn, dat die strijd uiteindelijk beslecht zal worden. U weet hoe goed het was, het voorbeeld gaat niet 100% op, maar toch wel een procentje of 80, 90. Israël werd verlost uit Egypte, toen liepen ze tegen de Amalekieten op en daar hebben ze de hele dag van de vroege ochtend tot de late avond hebben ze daar strijd tegen gevoerd. En die strijd die verliep een beetje afhankelijk van de armen van Mozes, weet u nog, en Aaron en Hur. En dat verhaal, meer ga ik daar nou niet over zeggen, maar het idee was, die strijd duurde maar voort. Dus soms had die de overhand en soms die. Maar pas aan het eind van de dag was de strijd beslist. En daar gaat het om. Zie? En zo is het in onze bedeling, die strijd duurt voort, de hele bedeling door. En dat gaat bij vlagen, het gaat op en neer en het gaat heen en weer. We noemen dat de wereldgeschiedenis van de afgelopen 2000 jaar. Je kan het ook de kerkgeschiedenis noemen, want het is eigenlijk volstrekt hetzelfde. En het laatste is belangrijker, overigens. Maar dat gebeurt nu eenmaal, maar die strijd wordt pas beëindigd bij de opname van de gemeente. Want dan gaan wij de hemel in en ontvangen wij onze heerlijkheid, ons loon voor de rechterstoel van Christus. Worden we tot zonen gesteld en wat het maar was. Maar bij diezelfde gelegenheid worden die andere lui, die we trouwens ook kennen als zonen Gods, engelen. In dit geval dan die van Satan, specifiek, die worden uit de hemel geworpen. Maar dat zijn wel de lui die tot vandaag vanuit de hemel de wereld regeren. Kortom, er vindt de staatsgreep plaats, de strijd wordt beslist en er vindt verandering van de wacht plaats. De oude regering wordt naar beneden gegooid of gedumpt, hier op aarde. Daarmee is dat verhaal niet af, maar het betekent wel dat de strijd in de hemel daarmee beëindigd is. En daarna volgt nog de afwikkeling van het een en ander hier op aarde. Zie? Maar het is wij erin, daar, en zij eruit of andersom. Hangt met elkaar samen. En dat verklaart de dingen ook zo makkelijk. Het betekent opname van de gemeente. En meteen daarna wordt op aarde weliswaar de gemeente gemist. Op een of andere manier. Maar neem niet weg dat er ineens allerlei andere lui verschijnen hier op aarde. Vergist u maar niet hoor. Hè? De grote wereldleraar, De meesters der wijsheid en hoe ze maar heet en hoe ze maar genoemd worden in diverse kringen. Dat zal inderdaad gebeuren. De aliens. Ja. Hè? Ja. Vanuit het noorden, ja. Van Syrië komen ze dan. Hè? Nou ja, en dat soort verhalen allemaal. Ja. Het klinkt als science fiction, maar ja. Via de science fiction wordt de mensheid daarvoor rijp gemaakt. Als je in mijn jeugd dacht dat beweren dat er ergens in het heelal ander leven zou zijn, was je volstrekt gestoord. Ja. Hè? En nu word je als gestoord beschouwd als je zegt van dat het niet zo is. En nu worden de klauwen met geld uitgegeven omdat men op zoek is naar het leven en men is al zo op voorhand van overtuigd dat het er is. Ja, dat had ik ook wel kunnen zeggen. Dat heb ik ook trouwens gezegd, maar ja, dat werd je vergek versleten. Hè? Wij noemen het engelen. Alleen, het zijn gevallen engelen, zou ik maar zeggen. Dus engelen van Satan. En die is ook degene die de macht uitoefent in de praktijk in de wereld. En er komt pas een eind aan, niet omdat wij hier die macht weten te verslaan, maar er komt pas een eind aan als wij weggenomen worden naar de hemel. En dan worden de rollen omgedraaid. Dan wordt hij vernederd op aarde en weet hij dat hij kleine tijd heeft. Maar dat zijn de volgende versen in Openbaring hoofdstuk 12. En daarover hebben wij het weer de volgende keer. Ja. Zullen wij de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we ook vanavond weer uw profetisch woord mochten openen, schrift met schrift mochten vergelijken en in het algemeen bepaald mochten worden bij die geweldige toekomst die ook ons in het bijzonder te wachten staat. Wij danken u dat we mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. In het besef dat wij geroepen zijn om in uw heerlijkheid te delen. En om met u geopenbaard te worden in heerlijkheid, als het resultaat van uw werk in deze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. We danken u daarom dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. En mogen beseffen dat wij niet horen tot deze wereld om ons heen, maar dat u ons daar hebt uitverlost en daar hebt van verlost, opdat we als uw kinderen door het leven zouden gaan in afhankelijkheid van u en gericht op de vervulling van uw betere beloften onder het nieuwe verband. We danken u voor die rijkdom die daardoor ons deel is geworden. En daarom dragen we onszelf ook aan u op, opdat wij ons deze dingen steeds meer bewust zouden zijn. Opdat we steeds meer onze hoop en verwachting zouden stellen, niet op de vergankelijkheid van de dingen om ons heen, maar op dat enige wat wij hebben dat houvast biedt en dat onveranderlijk is, namelijk dat woord dat u tot ons gesproken hebt. Dat woord waardoor u ons wedergeboren hebt tot een levende hoop. Dat woord waarmee we ons zouden voeden. Dat woord waarin u zwart op wit hebt vastgelegd dat u ons geroepen hebt tot heerlijkheid en ons maakt tot koningen en priesters voor uw God en Vader. Wees u dan ons nabij. Om Christus wil en uit uw genade. Amen.